Lieve mensen, goed dat jullie er allemaal weer gekomen zijn. Ik heb 3 vragen. Dat is niet veel eigenlijk. Maar dat is niet zo erg. Het eerste was, het is goed dat er vragen zijn, want je kunt er allerlei misverstanden of dingen die ik toch te scheef heb voorgesteld of die zo zijn overgekomen weer recht trekken. Er was iemand die mij aanschoot over een bevindelijk gereformeerde kerk waar zij naartoe gaat. En zei ze, ja, maar bij ons gaat het juist wel om de Bijbel. Ja, gelukkig wel. Dat is ook zo. Dat weet ik ook best. Dat was niet mijn punt. Het zou helemaal erg zijn als de Bijbel daar ook dicht bleef. Die kringen ken je ook wel hoor. Dat heb je ook bij bevindelijke evangelische kringen. Is dat een groot gevaar. Ik heb straks al een parallel gelegd die ik niet zo erg uitgewerkt heb. Maar in charismatische kringen is dat een heel groot gevaar. Dat het allemaal gaat om ervaringen. Ze noemen dat dan niet bevinding, maar het is wel dezelfde hang naar ervaring. Vandaar ook dat die voorgangers daar zo ontzettend belangrijk zijn, want door hen ontvang je die ervaring en waar ook de Bijbel heel makkelijk dicht blijft. Dat is een groot probleem. Maar dicht blijven, dat gebeurt hier natuurlijk helemaal niet. Waar het om gaat is, als je te sterk de nadruk legt op het moet allemaal in je hart zitten en het gaat erom of je uit de waarheid leeft, dan wordt de, ik gebruik nog maar dat woord, objectieve studie van de waarheid komt in het gedrang. Jullie weten wat objectief en subjectief is. Het grappige is, die twee woorden komen in bevindelijke kringen heel veel voor, maar dan in Nederlandse vertaling. Ik keek naar jou, maar jij weet dat niet, want je bent niet bevindelijk. Maar Kees, weet jij dat nog? Juist. Je hebt voorwerpelijke prediking en onderwerpelijke prediking. En het grappige is, ik ging het al snappen toen ik het in het Latijn vertaalde. Oh, ze bedoelen subjectief en objectief. Dat heb je wel eens, hè? Net als die brandweerman aan wie ik vroeg, wat doen jullie met de huizen ernaast? Hij zei, wat bedoel huizen ernaast? Oh, u bedoelt de belendende percelen. Toen snapte hij het pas. Dat is net als je het hebt over voorbestemming. Oh, u bedoelt de predestinatie. Ja, in sommige kringen is het Latijn beter dan. Maar dat, waar hadden we het nou over? Ik breng mezelf helemaal van de klut. Ja, voorwerpen en on. Nou, dat is een prachtig mooi punt. Voorwerpelijke prediking, even vertalen in het Latijn. Objectieve prediking. Daar gaat het dus om het presenteren van de schrift als zodanig. Waar gaat het om? En daar ligt dus de grote nadruk op de zuivere prediking, op de zuivere overlevering van het woord van God. Vandaar dat daar de studie van het woord, ook de theologische studie, daar een geweldig belangrijke rol speelt. Maar een voorwerpelijke prediking, daar komen dus weinig van dat soort vragen in voor, van wat doet dat nou met jou? Hoe ziet het er nou van binnen in jouw hartje uit? Heb je een persoonlijke relatie met de Heer Jezus? Ken je zijn verborgen omgang? Dat zijn vragen die daar, die voelen me ook niet lekker bij. Dat wordt meteen afgedaan als bevindelijk en dat vindt men maar eng. Dat vindt men zweverig enzovoort. Luister, ik praat zwart-wit, hè, want je zult vast uitzonderingen tegenkomen. Terwijl dus voor de onderwerpelijke prediking, vertaal even het Latijn, dan snap je het weer, subjectief, dan gaat het juist vooral vanuit de innerlijke beleving. Object, dat wil zeggen, staat los van mijn persoontje. Het gaat er niet om hoe ik het beleef. Het gaat erom wat staat er. Wat heeft God geopenbaard? Dat moeten we zien te weten te komen. En die ander zegt, man, wat kan mij dat schelen? Het gaat erom wat het met jou doet. Hoe het jou aanspreekt. Hoe het jou raakt in je hart. Nou, ik heb u straks al gezegd, als het goed is, dan hebben we een balans van beide. En dat is zowel de ik ben bezig met een heel uitvoerig werk, eigenlijk heb ik het klaar. Het berust nou bij een rabbijnse vriend, want ik ga over jodendom en christendom. En over de parallellen daartussen in 2000 jaar, ook over hun moeizame relaties, maar ook de parallellen. En dan ontdek je bij de joden, had je exact hetzelfde. Want het is oermenselijk. Als ik een studie ging maken van de islam, zou ik ook voorwerpelijke en onderwerpelijke lieden tegenkomen. Zonder, weet ik nu al. Maar bij de joden weet ik het zeker. In de 18e eeuw had je zelfs twee stromingen die als kemphanen tegenover elkaar stonden. Althans, de ene stroming stond fel tegenover die andere. De ene werd geleid door de Vilna Gaon, een van de grootste lichten uit die tijd, die allemaal zijn volgelingen naar Israël gestuurd heeft. Die wonen nu allemaal in Mea Shearim, als je het weet. Na een verder generatie dan. En die had een ontzettende hekel aan die andere stroming, dat waren de Chassidim. De Chassidim, dat waren de bevindelijke reformeerden. En die volgelingen van de Vilna Gaon, de Mitnagdim, dat waren de Kuiperiaan. Nou, ze wist helemaal niet wat dat was, maar dat is mijn vergelijk. En waarom had nou de film naar Gaon zo'n... Vorige week sprak ik met een rabbijn uit Israël en toen vroeg ik hem hetzelfde. Ik wou weten of hij wat wist. Dat deed hij bij mij trouwens ook. Maar aan het aftasten. Ik zei, waarom had de film naar Gaon zo'n hekel aan de chassidim? Nou, en blup, toen dacht ik, oh, die man heeft meer zijn verstand van zaken. Toen wist ik het. En toen zei hij precies ook wat ik dacht zelf en wat ik ook wilde horen. Die chassidim die waren de hele dag aan het dansen en springen. Het lijkt meer op charismatisch dan eigenlijk op bevindelijk gereformeerd, realiseer ik me nu. Maar voor bijbelstudie hadden ze eigenlijk niet zoveel tijd. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat erom hoe het hier van binnen eruit ziet. Het gaat erom dat je rechtstreeks in contact staat met de Heere God en niet al die studie. En daarom was de Vilnagon een gewoon gelooflijk geleerd man. Zo fel tegen die mens. Die dacht, je kunt vrolijk zijn in de Heere zonder een degelijk onderwijs in de schrift en in de Talmud en in de hele Romeinse traditie. Later zijn die twee groepen bij elkaar gekomen. En dat zie ik vandaag ook tussen bevindelijk gereformeerden en orthodox gereformeerden. De uiterste randen niet, maar daarbinnenin vind ik heel wat meer toenadering. Ik zie dat die Kuiperianen bevindelijker aan het worden zijn. Ik heb het alleen maar over orthodoxe christenen en niet over liberalen. En aan de andere kant ook dat je toch vaak merkt bij jonge lui uit kringen van de gereformeerde gemeente bijvoorbeeld, dat die een verlangen krijgen om te gaan studeren, theologie te gaan studeren. Vinden ze wel niet leuk, want dan moet je een andere kerk doen. Of je gaat naar een Rijksuniversiteit, zoals dat vroeger heette. Maar dat verlangen is er. Dus je ziet dat die grenzen gelukkig aan het vervagen zijn. Maar ik vond het dus heel frappant dat je dat bij de Joden door de eeuwen heen, dit was maar één voorbeeld, door de eeuwen heen altijd weer vindt. Van de zomer was ik in Cordoba, waar Maimonides geboren is. Dat was nou echt de Kuiperiaan, hè, zouden wij zeggen. Een man van zo'n ongelooflijk groot kaliber, dat zelfs Kuiper nog bij hem in de leer zou kunnen gaan. Maar het zat helemaal op die kant. En je hebt andere rabbijnen gehad, zoals Moses de Leon, die waarschijnlijk de Zohar geschreven had, het meest mystieke boek uit de hele Joodse geschiedenis. Hetzelfde twee uitersten. Het is zo fascinerend. Ik zou een heleboel voorbeelden kunnen noemen uit de christelijke geschiedenis van de middeleeuwen, toen er nog helemaal geen protestantisme was. Je vindt constant die twee vleugels. In het Jodendom, je vindt ze constant, want het zit in de mens. Het is helemaal niet zo diep geestelijk, het zit in de menselijke natuur. En daarom, als je erg veel talent hebt voor theologie, dan is het jammer als je in zo'n kring geboren bent. Want het is moeilijk om daar gevolg aan te geven. Het gebeurt wel. En dan gaan ze naar Rijksuniversiteit. Maar omgekeerd ook. Mensen die van nature bevindelijk ingesteld zijn, die hebben het in die Kuiperiaanse kerk ook moeilijk. Maar tegenwoordig worden ze evangelisch en dan is het probleem weer opgelost. Dat is heel interessant. Maar goed, daar zou ik u veel over kunnen vertellen. Maar dat doe ik niet. Iemand wees mij, iemand anders nog weer, op een interessant verschil. En dat is ook zo. Als je aan een... Het is weer zwart-wit, maar anders kan ik het niet uitleggen. Er zijn altijd nuances in de praktijk, maar dan gaan we het ingewikkeld maken. Maar als je aan een Kuiperiaan vraagt... Ik vroeg het een keer. Ik reed op weg naar Gouda en ik zou preken over de vraag van Job. Hoe wordt een mens rechtvaardig bij God? En ik nam een lifter mee. Ik heb misschien wel eens verteld, want zoveel lifters neem ik niet mee. En ik zei, ik ben op weg naar Gouda, dan ga ik preken over hoe wordt een mens rechtvaardig bij God? Oh, dat vond hij interessant. Ik zeg, zou u het antwoord weten op die vraag? Jawel, zegt hij. Door het geloof in de Heer Jezus. Ik zeg, prachtig, mooi. Ik zeg, hebt u dat zelf ook? Hebt u zelf ook deel aan dat heil? Ja, zegt hij. Ik zeg, hoe weet u dat dan? Hij zegt, door mijn doop. Ik zeg, u bent gereformeerd vrijgemaakt. Hij zegt, hoe weet u dat? Ik zeg, omdat de enige mensen op hele aarde die zo'n antwoord geven, die zijn gereformeerd. Zijn die vrijgemaakt in de zaal vanavond? Allemaal nog gebonden, zie ik. Nee. Maar toen gingen we daarover praten en toen bleek dat het hart van die man op de goede plek zat. Je moet soms ook door het jargon heen prikken. Iemand kwam me straks vertellen, als je geen goed verhaal hebt, en die vertelt ook aan een bevindelijk gereformeerde kring, dan wordt dat niet overgenomen. Toen dacht ik, ja, dat is nou weer prachtige bevindelijke jargon. Dan moet je net even weten wat dat betekent. Het wordt niet overgenomen. Schitterend. Elke kring heeft zo zijn eigen jargon. Ja, en daar herken je mensen ook heel gauw. Het is de talen Kanaans, zoals we dat wel eens noemen. Als je een bepaald dialect. Evangelische mensen hebben een ander dialect dan orthodox gereformeerden. En die hebben een ander dialect dan bevindelijk gereformeerden. En dat herken je daar heel gauw. Wat wil je wat zeggen?
Nou, goed vraag, maar misschien ben je nog niet klaar.
Nee, nog lang niet, maar dat geeft toch niet. Gaan we zo weer verder gewoon.
Maar heeft het u wat te zeggen dat een man als Luther bijvoorbeeld, en Merlon, tot zeer bevindelijk Luther?
Ja. Maar luister, die eerste groep die je noemt, Die zou ook allemaal zeggen wat God aan mij gedaan heeft, als het goed is. Maar even terug naar die historische vraag. Melanchthon die zou vandaag de dag Kuiperiaan geworden zijn. Dat is de man echt van de rechte leer. Luther heeft bijvoorbeeld nooit een theologisch werk geschreven als de institutie. Dat heeft Melanchthon gedaan. Melanchthon zit dus in de eerste plaats denk ik op de kwestie van de zuivere leer. Maar de reden waarom zij tegen die dopers waren, dat zat hem volgens mij helemaal niet op dit punt vast. Wel dat die dopers, dat waren de charismatische van toen, zal ik maar zeggen. Maar vooral dat die sectarische tendensen hadden, in hun ogen althans. Hè.
En los van het woord.
Ja, dat komt zo. Het eerste was sectarische tendensen, dat wil zeggen groepjes van gelijkgezinden, van bekeerde mensen. Nou, dat was totaal tegen Luther met zijn idee van de volkskerk. En dat zat natuurlijk bij die oude hervormden ook in, de volkskerk. Een gedoopte natie, hoe de maker nog. Maar dat was dus totaal tegenovergesteld. Luther kreeg dat in eigen kring met Andreas Karlstadt, die dat eigenlijk ook probeerde in te voeren. En Luther heeft hem er eenvoudig uitgeknikt. Van toen wisten ze nog van, geknikkerd bedoel ik. Toen wisten ze nog van drastische maatregelen. Hij zei, dat moeten we hier niet hebben. Geen clubjes van gelovigen onder elkaar, geen vergaderingen van gelovigen, zo gezegd. Volkskerk.
Zo polemisch zet ik het niet in.
Nee, maar... Maar dat is het eerste grote bezwaar dat ze tegen die dopers hadden. Want gelovige doop is in hun ogen sectarisch. Want dan moet je eerst gelovig zijn en dan hoor je erbij. Maar als je iedereen doopt die jou aangeboden wordt van de kinderen... en de hele volk is gedoopt en die brengen hun kinderen en die worden dus ook allemaal gedoopt... dan heb je, daar zit een heel ander, totaal andere kerkgedachte achter. Dan ten tweede, das Wort sie lassen staan, zegt Luther in zijn lied. Sie sollen lassen staan. Dat deden die dopers niet in zijn ogen... Die dopers praten veel te veel over bevinding en te weinig vanuit het woord. Het was inderdaad ook weer een soort verhouding tussen geloof tegenover de leer. Maar Melanchthon was nog veel sterker, juist op het punt van de zuivere leer. Luther had eigenlijk dan al een heleboel balans in zijn ziel zitten, wat dat betreft. Behalve de Joden betreft, heeft hij weer een ontzettende scheve schaats gereden. Zo hebben we allemaal wat. Terug naar de vragen. Je ziet dat je met drie vragen hebt, kun je toch nog de tijd aardig vol krijgen. Deze persoon zei, als je in dat soort bevindelijke kringen opgegroeid bent, en dat is ook de persoon die dat woord overgenomen gebruikte, dan moet je wel een goed verhaal kunnen vertellen. En dat is natuurlijk ook zo. Wie van jullie kent nog het boek van dominee Hogenbirk, A.J. Hogenbirk, Neveldijk? Mijn vader schreef altijd voor in de boeken hoeveel hij het gelezen had. Oh, dit had hij geloof ik wel 13 keer gelezen. En ik heb het ook zeker een aantal keren gelezen, ik heb het ook van hem geërfd. Waar deze Rotterdamse dominee een denkbeeldig Hollands dorpje beschrijft, waar je al die type gereformeerden in één dorpje bij elkaar hebt. En dat is zo mooi. Mijn vader kwam uit die kringen, dus hij herkende dat ook zo goed. En dat begint met Simon Donker, dat woord zegt dat al. Die man had 2 uur nodig om zijn volledige bekeringsverhaal te vertellen. Hij beheerste de talen Canaans tot in zijn puntjes. Maar als je dominee Hogenbirk goed volgt in het boek, dan zie je, die man is één grote huichelaar. Maar de simpele zielen hangen aan zijn lippen. Maar je vindt ook 2 andere figuren, dat zijn de ware bevindelijke. Dat zijn eenvoudige zielen, die praten ook niet zoveel, maar daar gaan een geweldige getuigenis van uit. Hein de Mat is er eentje en de andere, weet ik niet meer hoe ze heet. Mijn vader zou het onmiddellijk weten. Maar dan heb je daar de bekommerde zielen, die er zo dolgraag deel in bij vrouw het Riet. Die zo graag daar het deel aan wil hebben en die altijd maar een bekommerde is of een van verre staande. Het is, als je een beetje geïnteresseerd bent in die kring, evangelische mensen hoeven dat niet te lezen, die snappen er helemaal niks van. Maar als je een beetje in die kringen thuis bent, het is een heel oud boek, maar je kunt het via boekwinkeltjes.nl vast wel krijgen. Maar het is zo mooi beschreven. En dan heb je al die typen naast elkaar. Ik mag vertellen uit één verhaal uit mijn eigen kring. Dat was broeder Jacob Saks en hij woonde in Dordrecht. Nou, die ken je wel, die naam, broeders uit Dordrecht hier. Ben en Hans, ken je die naam nog, maar jullie hebben hem niet meer gekend natuurlijk, want hij was al overleden voordat jullie er waren. Maar dat was een man over wie vele verhalen de ronde deed. En een van die bevindelijke broeders zei, je moest eens meekomen op zo'n conventikel. Zo'n huiskring zouden wij met evangelische woorden zeggen. En dan zou die, want daar was een echt bekeerde man. Al die andere mensen wisten dat niet zo precies, maar die man was echt bekeerd. Nou, broeder Jacob Saks die ging mee, dat was in een huiskamer. Er was ook een bedstede, lag de zieke vader in, daar, die deurtjes waren dicht, die man was ziek. En die man die begint te vertellen over zijn bekering. En tenslotte was hij dan op het zolder beland. Hij was zo diep in de ellende gekomen, ellende, 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 ellende. Hij ging al op een stoel staan om zichzelf op te knopen van pure ellende. En toen kwam er een stem uit de hemel en die zei, doe uzelf geen kwaad. En dat was dan zijn aanleiding tot zijn bekering. Nou, al die mensen, ah en oh. En toen vroegen zijn broeder straks wat hij van het verhaal vond. Nou, dat was een origineel, ik moet even vertellen, niet alle broeders in de vergadering zijn zo, maar hij was het dan wel. Hij zei, volgens mij komt die meneer niet in de hemel. Toen zeiden ze, waarom dan niet? Nou, zegt hij, is of een leugenaar of een moordenaar. Huh? Wat bedoel je nou? Nou, hij zegt, hij heeft of het hele verhaal gelogen, of het is waar, maar dat betekent dat hij de hand aan zichzelf wou slaan en ik heb nog niet gehoord dat hij zich daarvan bekeerd heeft. De man vloog overeind om hem aan te vliegen en toen gingen de deurtjes van de bedstee open. En toen zei hij, Kees, blijf met je handen van hem af, die man hebt gelijk. Zo is het verhaal tot mij gekomen. Maar ik heb het dus niet zelf meegemaakt, broeder Jacob Saks. Maar broeder Mol, de stiefgrootvader van Hans. Hans, die aan de bandjes zit, kan ik het toch wel noemen, nietwaar? De stiefgrootvader. Die heeft het wel persoonlijk meegemaakt. En die heeft al die verhalen opgeschreven. Daar heb ik het vandaan. Maar deze man die dat verhaal vertelt, die lijkt sprekend op het stijmend donker in het boek. En dat zijn natuurlijk de slechte voorbeelden. Maar het is wel waar. Je moet een goed verhaal kunnen vertellen. Waarbij je laat zien hoe de Heere God van stap tot stap met jou zijn weg is gegaan. En wat je daarbij allemaal beleefd hebt. Je moet vanuit de Bijbel kunnen aanwijzen door welke teksten jij in het bijzonder in je hart geraakt bent. En als het verhaal geen stand houdt, dan wordt het niet overgenomen. Mooi woord is dat. Ja, dat ligt heel moeilijk. Maar luister. Dan denk ik het alternatief. Al die bekeerde Kuiperianen, terwijl ze nog nooit één traan over hun zonde gelaten hebben, als ik even zwart-wit mag spreken, want er zijn natuurlijk ook best andere uitzonderingen. Dat is natuurlijk het andere probleem. Als je zegt, ik baseer mijn behoudenis op mijn doop, dat wil zeggen op objectief, wat heb je nou weer, dat voorwerpelijke, de objectieve belofte die God mij gedaan heeft. Terwijl ik dan onmogelijk onmiddellijk zou vragen, maar er moest toch ooit ook wel eens een respons in jouw hart op dit aanbod komen, nietwaar? Dat aanbod is toch geen automatisme? Er moest toch wel een respons komen in jouw hart? Ja, ja, natuurlijk. Nogmaals, het is zo waanzinnig boeiend, maar je zal er maar in zitten. En dat geldt voor beide kanten. En wij evangelici die allemaal daar helemaal geen weet van hebben, we hebben diezelfde problemen. We praten of over ons gevoel. Halleluja, liet je zonder veel belangstelling voor echte, gedegen Bijbelse theologie. Of aan de andere kant studiehoofden die best eens door de Heere God door elkaar geschud moeten worden. Want het is niet gereformeerd, het is een menselijk probleem. Poeh, jongen. Nou weer deze nog, de laatste, ook mooi. Lofprijzen kan een doel op zichzelf worden, hoeft niet, vanwege de sfeer. Wat staat er nou? Dan staat er een woord. Het laatste deel daarvan is emotie. Ik heb geleerd dat lofprijzing een levenshouding is. Wat denkt u? Als u dat geleerd hebt, moet ik het dan weer uit uw hoofd praten. Ik vind dat u een beetje makkelijk te doet. Lofprijzing kan een doel op zich worden. Wat wilt u daar nou mee zeggen? Dat het dan niet meer goed is? Als je lofprijs om het lof... Ja, natuurlijk. Als je naar een prezenavond gaat, omdat je die melodieën zo heerlijk vindt, omdat je zo dol bent op die muziek. En je zegt, we zijn weer heerlijk uit ons dak gegaan, of uit onze bol gegaan, al naar gelang. En je hebt eigenlijk nooit nagedacht over wat je nou eigenlijk aan het zingen was. Ja, dan hebt u gelijk. Maar een beetje prediken, want op zo'n preesavond mag er ook nog 10 minuten gesproken worden. Een beetje prediken zal er ook op wijzen, jongens, dat moet wel hier vandaan komen, anders heeft het natuurlijk geen zin. Hè? Het gaat er niet om dat wij een goede, mooie avond hebben. Want dan maakt het niet uit of je een André Hazes zingt of dat je opwekking zingt, als je maar uit je dak gaat. Ik zeg, dat is natuurlijk niet zo. Maar dat weten de jongelui ook heel goed, in het algemeen. En de sfeer, luister, er is niks mis met sfeer. Alsjeblieft. Ik zeg wel eens een keer, er zijn veel kerken waar ze zingen, het vrome volk en nu verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Maar ik wou dat een keer iemand een speld in hun achterste stak, dat ze het echt gingen doen. Je kan je hele leven blijven zingen over huppelen en er komt nooit wat van. Echt waar, ik meen het, hè. Ik meen het. Je kunt als een stok en een blok. Oh, dat is een goede treffende uitdrukking. Ja, huppelen doen we in ons hart, ik weet het. Je blijft als een stuk beton in je bank zitten en huppelen doe je in je hart. Maar luister goed, toen Israël uit de Rode Zee kwam en Mozes vroeg, Wat is er met jullie aan de hand? Zijn jullie niet blij? Jawel, maar dat doen we allemaal hier van binnen in ons hart. Weet je dat niet bewegen, weet je dat het niet bewegen Griekse dwaling is? Dat is de scheiding van ziel en lichaam. Je lichaam zit als beton in de bank, onbewegelijk, maar in je ziel gebeurt het allemaal. In de Bijbel is dat totaal ondenkbaar. In de Bijbel zijn lichaam en ziel een eenheid. Dus als je blij bent, dan laat je dat ook zien. Zoals dat gebeurde toen de Heilige Geest uitgestort werd. Zaten ze allemaal stokstijf in die opperzaal. Wat is met jullie in de hand? Ja, de Heilige Geest is juist gekomen. Ja, wat merken wij daarvan? Ja, dat gebeurt allemaal hier van binnen in ons hart. Nee, die mensen vlogen overeind, waren helemaal in extase, renden het tempelplein op, begonnen God groot te maken. Want aanbidding, dat gebeurt er als je vervuld wordt met de Heilige Geest. In alle talen van al die mensen. En ze gedroegen zich zodanig dat ze zeiden, die mensen zijn dronken. Eigenlijk zou je niet tevreden moeten zijn. Ah, dan gaan we even wild worden op het eind van de avond. Ik heb het één keer gezegd op een conferentie. Aan het begin van een conferentie. Ik ga niet vertellen waar of wanneer. Ik zou het wel eens willen meemaken, dat dronken van de Heilige Geest. Het gebeurde tijdens die conferentie. Dus nou ben ik heel voorzichtig geworden om zulke dingen te zeggen. Natuurlijk. Het gebeurde. Mensen, kinderen, alsjeblieft. Dat scheiden van lichaam en ziel, dat is een Griekse dwaling. Als je wil huppelen, huppel dan. Maar goed, ik kom in alle soorten gemeenten. En als er erg veel gehuppeld wordt op zo'n gemeente, dan ben ik ook weer blij om nog eens in een gemeente te komen waar het wat rustiger is. Ik ben zelf motorisch debiel, dus al dat gehuppel. Al dat gehuppel, dat is ook niet mijn ding zozeer. Maar, alsjeblieft, uitwendige blijdschap is niks mis mee. En op deze manier kun je daar zo goedkoop van afmaken. Ik weet best dat het heel vaak klinkende cymbalen zijn. Dat mensen niet eens nadenken wat ze zingen, maar het heerlijk vinden om uit hun dak te gaan. Dat weet ik. Maar het omgekeerde wil ik ook niet. Van mensen die zingen over huppelen, maar dat alleen maar in hun hart doen. Dat is het andere uiterste. Wij zijn mensen van uiterste. Wat zou het heerlijk zijn als we ook hier een goede balans zouden vinden. En dat laatste lofprijs in levenshouden, ja, dat denk ik, dat is mooi. En dat is ook best mooi, om dat zo te zeggen. Wij zijn lofprijzers. Het woord Jood komt van Juda, dat komt van prijzen. Dus een Jood betekent een lofprijzer. Maar dan, waar blijkt dat dan uit, die levenshouding? Hoe weet je dan dat iemand een lofprijzer is? Waar zie je dat dan aan? Aan zijn levenshouding. Ja, hoe dan? Vertel het dan eens. Dat wil ik toch wel weten. Ik zal je nog een laatste ding vertellen. En dan is het, verder heb ik niks te vertellen. En dan is het 10:00. Een laatste ding vertellen. Ja, dat is een beetje ondeugend. Heeft iemand een herziene statenvertaling bij zich? En iemand een NBV bij zich? Kijk, al, dat heb je allemaal wel in de zaal. Nee, je mag het zelf doen. Ja. Lucas 10. Vers 21. Dan hoor je hoe bevindelijk gereformeerde mensen dat vertalen. En ja, NBV, dat weet ik niet wat voor samengeraapt stelletje dat was. Maar in elk geval uit alle mogelijke kerken en kringen. Eerst luisteren naar Edith. Vers 21 van Lucas 10. Luid en duidelijk, hè? Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest. Ik zou zeggen, dat past helemaal bij de moeder. In de geest, van binnen. Hè? Nu gaan we luisteren naar de NBV. Jullie hadden allemaal een NBV bij je. En nu willen we horen hoe het in de NBV staat. Nee, dat is niet de NBV. Dat is de NBG. Het scheelt maar één lettertje, maar dat kan een wereld van verschil uitmaken. Heeft nou niemand de NBV bij zich? Vertel het eens.
Op dat moment begon hij vervuld van de Heilige Geest.
Stoppen. Dat had nooit in de herziene statenvertaling kunnen staan. Begrijp je dat? Dit is zo. Ik heb die herziene statenvertaling helemaal mogen doorwerken. Ik heb er bladzijden over, ik heb wel eens verteld, bladzijden over volgeschreven. En de helft van al die dingen zijn overgenomen. Dus dat is al heel mooi. Hè? Je moet niet kijken dat het glas is half vol of half leeg. Maar ik ben vooral toch wel geïnteresseerd in die helft die niet is overgenomen. En dat had altijd met vaak, of niet altijd, vaak met dit soort dingen te maken. Ja, dit kan onze achterban niet behappen. Ja, ik zei, zijn jullie nou aan het vertalen? Wat zijn jullie nou aan het doen? Of de achterban stropen om de mond smeren? Dit is exact wat er staat. Ik ben helemaal geen aanhanger van de NBV. Maar af en toe is het wel leuk toch iets aardigs over de NBV te zeggen. Want dit staat er. Vreugdegejuich. Jezus begon te juichen. Nou, laat het alsjeblieft niet bekend worden.
Welke tekst is nou dit bij de waarheid?
NBV. In 90% van de gevallen zal ik zeggen de herziende Statenvertaling.
En hoe staat het in de Telos?
In de Telos staat: op dat moment verheugde Jezus zich in de Heilige Geest. Slappe happen. Maar het woord dat hier gebruikt wordt, je vindt het ook in Handelingen 2 bij de jonge gemeente. Dat betekent als inderdaad vreugdegejuich. Mag ik een oneerbiedige vergelijking maken? Zoals het klinkt in een stadion. Ja? Want als je nou mensen die uit hun dak gaan en enthousiast, dat soort vreugdegejuich, dat vind je bij de eerste gemeente. Die deden dat dus niet in hun hart, maar die juichten gewoon. Maar toen ik dit ontdekte in de MBV, ik vind het verder allemaal, ik moet er niet veel van hebben. Zaterdag ga ik het in mijn verbazing hebben over, nou hebben we weer de Bijbel in gewone taal. Het kan ook nog elke keer een stapje lager.
Krijgen we nog een oude Nederlandse vertaling?
Nee, dat is deze, de Telos vertaling, vriend. Maar je ziet, die is ook al niet perfect. Deze heb ik zelf gemaakt met anderen. Maar dat is de Bijbel in gewone taal. Oh nee, dat wordt helemaal niet. Maar goed, dan moet je zaterdag maar luisteren. Maar wat wil ik nou vertellen? Toen ontdekte ik dat er werkelijk stond. En de NBV durft dat te vertellen. Jezus begint te juichen. Hey! Ja, ik weet niet wat juichen is. En er staat bij, vervuld met de Heilige Geest. Het is zo mooi. Weet je wat anders zo mooi is? Dit is oerbevindelijk namelijk. De Heer Jezus heeft de hele rondtocht gemaakt door Galilea. En bijna niemand heeft er gehoor aan gegeven. Als het ons zou overkomen, we zouden bij elkaar zitten. 1.000 euro's besteed in die campagne. Dat is nog echt Hollands, om dat ook nog even bij te noemen. 1.000 euro's heeft die campagne. Wat heeft het ons opgeleverd? Nou, bijna niks. En als de Heer Jezus klaar is met deze tournee, dan zegt hij, hij wordt vervuld met de Heilige Geest en begint te juichen. Schitterend. En niet in zijn hartje. Maar echt. Echt. Oh, we kunnen met z'n allen nog een hoop leren. Van elkaar en samen als we weer gewoon. In de psalmen ook zijn vol van dat gejuich. Dat zeg ik wel eens tegen mensen die zo graag de psalmen zingen. Ik zeg, doe dan wat er in die psalmen staat. Zelfs de bomen zijn blij en ze klappen in hun handen. Maar als je bij jullie in de handen begint te klappen, dan is dat evangelische tuig, dat moet eruit geroeid worden. Jullie doen niet wat de schriften zeggen. Nou ja, ik ga nou niet alles overhoop gooien. Maar, weet je het mooie van deze tijd vind? Dat we zoveel van elkaar kunnen leren. Ik weet nog in 1991, dus ik heb het allemaal zelf doorgemaakt. Deze vertaling dateert van voor die tijd, André. In 1991, ik was 10.000 kilometer van huis. Ik maakte voor het eerst een samenkomst mee waar ze die dingen gewoon deden. En ik heb daar voor het eerst mijn handjes voorzichtig in de lucht gestoken. En ik dacht, niemand kan me hier zien. Echt waar. Dat is, even denken, 22 jaar geleden. Is dat nou alle, waar gaat het daar om? Nee, ach, kom alsjeblieft mensen. Tuurlijk gaat het daar niet om, maar dat is ook een doekje voor het bloed. Het gaat daar niet om, dus doen het niet. Maar dat bedoelen we niet. Het is een uiting. En de Bijbel is vooral het Oude Testament van de lichamelijke uitingen van vreugde. En dat vind je nog bij bevindelijk gereformeerden en nog bij Kuiperiaantjes. Hier kunnen we nog iets van elkaar leren. Wees blij en laat het maar mogen zien. Wees blij in de Heer. Zoals iemand dat zei over die lofprijzing. En zoals ik het straks zei aan het eind van de prediking. Blij zijn in de Heer mag je gewoon tegen hem zeggen. Je mag eigenlijk geen dag voorbij laten gaan. Dat je A tegen hem zegt hoe blij je bent met alles wat hij voor je gedaan heeft. Maar vooral ook dat je vertelt dat je blij bent met hem. En als je in een goed huwelijk hoor je elke dag tegen elkaar te zeggen dat je van elkaar houdt. We hadden een keer een zusterbijeenkomst gehad en een van die zusters hadden we dat ook gezegd. En een van die zusters ging naar huis en die zei tegen haar man, ze hebben vandaag verteld dat je elke dag tegen elkaar moet zeggen dat je van elkaar houdt. Waarom doe jij dat nooit? Toen zegt die man, nou, als ik niet meer van je hou, zal ik het tegen je zeggen. Zo'n man moet een pak voor zijn broek hebben. Je moet elke... Maar dit is heel serieus. Precies zo is het als je de verborgen omgang met de Heere God kent. Dat je gewoon zegt, ik hou van u. En ik ben zo ontzettend blij dat u van mij houdt. Dat is heel bevindelijk. Het is niet gebruikelijk in bepaalde bevindelijk gereformeerde kringen. Maar dit is zeer bevindelijke taal. Dit hoort bij een intieme relatie, waarbij je tegen elkaar kan zeggen, ik hou van u en ik weet dat u van mij houdt. Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb, zegt Petrus. Nou, Daar houden we het bij vanavond.